Vandaag vieren we dat God zijn nabijheid en kracht met ons deelt. Jezus had al gezegd, toen hij op aarde was, er komt een dag en dan kom ik terug bij jullie op een manier zoals je die nog niet hebt gekend. Als pleitbezorger, als iemand die in jouw plaats, als er oordeel komt, het voor jou opneemt. Als plaatsvervanger, als het nodig is dat iemand jouw plek letterlijk inneemt, dan doe ik dat voor jou. En die geest, die gaat dat ook doen voor jou. Die gaat jouw plek innemen in een gericht. Als helper, als jij hulp nodig hebt om er voor je te zijn. Als trooster, als er heel veel verdriet is om voor je te zorgen. Als de bron van kracht, om als je kracht nodig hebt, of anderen ziet die kracht nodig hebben, om die kracht te geven. En toen werd het Pinksteren en toen liet God zien, ik deel mijn nabijheid en mijn kracht volledig, onbeperkt, ongekend met jullie. En toen Jezus naar de hemel ging, kondigde hij dat zo aan. Hij zei, Handelingen 1 vers 8, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Jullie zullen kracht ontvangen. Als er iets is wat je nodig hebt in het leven, dan is het kracht. Kracht om de uitdagingen aan te gaan. Kracht om staande te blijven. Kracht om het perspectief te zien. Kracht om niet alleen voor jezelf te leven, maar ook de ander te zien. Vandaar dat hij ook zegt, kracht om te getuigen tot aan de uiterste der aarde. Kracht, hij zou kracht geven. En toen hij dat gezegd had, dat waren zijn laatste woorden, toen werd hij voor hun ogen omhoog geheven. Hemelvaart hebben we net achter de rug. Zijn laatste woorden op aarde waren, ik zal jullie mijn kracht geven. En 10 dagen later, op de 50ste dag, zou die belofte vervuld worden. En dat was nogal een dag. Want die 50ste dag in de tijd van het volk Israël was voor hun een dag waarop ze sowieso terugdachten aan die geweldige gebeurtenis, zo'n 1500 jaar daarvoor, waarbij ze uit Egypte werden bevrijd als slaven. En toen na 50 dagen bij een berg waren, de Sinaï, en toen gaf God zijn geest. Op de 50ste dag. Dat was de eerste Pinksterdag. Nou, kan je vertellen, dat is niet per se een gebeurtenis waar je helemaal op de voorste rij van wil zitten. Want er staat over beschreven dat God neerdaalde en er was wind en er was donder en er was vuur. En wie de berg aanraakte, die stierf. En toen kwam God in zijn aanwezigheid en toen gaf hij aan de mensen 10 geboden. Hij schreef het op. En toen Mozes namens God die 10 geboden gaf en het volk al met hele andere dingen bezig was, was er gelijk oordeel. En 3000 mensen stierven na die eerste Pinksterdag. Hoera! Het is Pinksteren! En toch hadden de profeten in het Oude Testament hadden gezegd, er komt een tijd en dan komt mijn geest op een nieuwe manier. Jesaja 44 vers 3. Ik zal water gieten op dorstige grond en stromen op droge aarde. Ik zal mijn geest uitstorten op je nageslacht. Wauw. Als je dorst hebt, zegt Jezus, kom dan bij mij. En stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Ezechiël, een andere profeet, hoofdstuk 36, vers 26 en 27. Ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest in jullie binnenste. Mijn geest zal ik jullie geven. En een hoofdstuk verder, 37, vers 14. Ik zal mijn geest in jullie geven, zodat jullie tot leven komen. En die mensen die daar waren op die Pinksterdag, 10 dagen nadat Jezus naar de hemel was gegaan, die hadden deze woorden steeds weer herhaald. Die belofte. Ik kom. Ook deze uit Joël 2 vers 28 en 29. Ik zal mijn geest uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Ouderen dromen dromen. Jongeren zullen visioenen zien. Dat waren de woorden die rondzongen in het volk wat op dat moment bijeen was. 10 dagen na die hemelvaart. En Jezus had gezegd, wacht totdat de Heilige Geest komt. En de volgelingen van Jezus waren bij elkaar. Ze waren aan het bidden, ze waren aan het wachten. En toen was het die Pinksterdag. Die dag waarop het volk dus stil stond bij dat moment. Wauw, toen de Geest kwam, toen werd de wet gegeven. En toen gingen de 3000 mensen dood. Die Geest, moet je die verwachten? Handelingen 2, vers 1 tot 4. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid. Als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen. Die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Hey, weer een berg. De berg Sion deze keer. Weer gelovigen samen. Weer donder, wind, vuur. En nu? Geen verterend vuur. Maar de aanwezigheid van God die dichtbij komt. Wat een verschil. En wat ook een verschil in uitwerking. Want verderop, Petrus, natuurlijk Petrus, die gaat preken. En die heeft een hele mooie preek, die kun je lezen in Handelingen 2. En vervolgens staat er dan in vers 41 en 42. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Wauw. Het werd Pinksteren in Israël en voor de rest van de wereld. En 3000 mensen kwamen tot leven. In plaats van dat er oordeel kwam zoals op die eerste Pinksterdag, zou de nieuwe Pinksterdag van het nieuwe verbond de zegen van God dichtbij brengen. Zo is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is het leven wat wij hebben ontvangen. De Heilige Geest heeft gelukkig geen moeite meer met onze zonden en tekortkomingen. Waarom? Omdat Jezus daarvoor een perfect offer heeft gebracht. Vandaar dat we in Hebreeën 1 vers 3 en 4 lezen. Nadat Jezus de reiniging van de zonde tot stand had gebracht, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dus wat zie je? Jezus is gekomen om de weg te bereiden, zodat wij de Pinkstergeest van God zonder beperking zouden kunnen ontvangen, terwijl we allemaal gebrekkige mensen zijn. Met zonden en fouten en tekortkomingen. Maar met één groot verschil. Dankzij Jezus ziet God ze niet meer aan en mogen wij weten, dankzij hem sta ik rechtvaardig voor God. En is mijn schuld weggedaan. Want nadat hij die reiniging tot stand had gebracht, ging hij naar de hemel. En in die hemel, lezen we in Handelingen 2 vers 32 en 33, heeft God, nadat Jezus God uit de dood heeft doen opstaan, is hij door God verheven en heeft hij de Heilige Geest van de Vader ontvangen. En die Heilige Geest heeft hij uitgestort. Dat is wat je ziet op die nieuwe Pinksterdag. Het is eenzelfde Heilige Geest als vroeger, maar die in een compleet andere tijd, in een andere situatie, naar mensen toekomt en daarom tot een totaal ander resultaat leidt. Het is de Heilige Geest, niet de Heilige Geest die Jezus had. Ja, wel diezelfde Heilige Geest, maar niet in die mate die Jezus had en die de discipelen hadden voordat Jezus aan het kruis ging. Dit is de Heilige Geest die Jezus van de Vader ontving als eer aan zijn volbrachte werk. Voordat Jezus naar de hemel ging, ontving hij de Heilige Geest als kind van God. En nu ontvangt hij de Heilige Geest als de koning die God aan de wereld heeft gegeven. En het feit dat de koning, het koningschap van God aan Jezus is gegeven, maakt dat de kracht van God, de koninklijke kracht met die Heilige Geest, meekomt. Hij maakt ons niet alleen kinderen, hij maakt ons ook in Jezus koningen. Een koninklijk priesterschap. Dat is een heel fundamenteel verschil. Jezus ontving de Heilige Geest, zou je kunnen zeggen, in de hemel, in die fase van hemelvaart, totdat de Geest werd uitgestort, die 10 dagen zou je kunnen zeggen, op een manier zoals die hem voor die tijd nog niet van de Vader toegewezen had gekregen. Laat dat eens even bezinken. Want de Vader eerde hem voor het geweldige reddingswerk wat hij had gedaan. En de overwinning over de dood die hij had behaald. Hij heeft de Heilige Geest van de Vader ontvangen. En die Heilige Geest, die hij toen na zijn opstanding, na zijn hemelvaart van de Vader heeft ontvangen, die is uitgestort. Wauw. Wat een nieuw perspectief. En als je dan bedenkt dat in de context van de Bijbel het Pinksterfeest door God was ingesteld als onderdeel van de oogst die werd binnengehaald. Aan het eind van het wekenfeest, 7 weken, moest op de 50ste dag het Pinksterfeest worden gevierd. Als beeld van God heeft gegeven en we geven God dank op de Pinksterdag voor alles wat hij gegeven heeft. Voor zijn rijke voorziening. Als je dan bedenkt hoe God naar oogst kijkt, waar dat een beeld van is, vraag voor degene die de Bijbel een beetje kennen. Als Jezus het heeft over de oogst, hij zegt, de oogst is groot. Waar hebben we het dan over? Over mensen, ja. Kijk maar wat Jezus deed toen hij nog op aarde was. Lucas 10, vers 1 en 2. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan, naast de 12 dus, die hij 2 aan 2 voor zich uitstond, naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. En hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ja, Jezus had er net 12 opgeleid. Nu stelt hij er nog 72 aan. Nou ja, dat is vrij weinig als je de wereld wil redden. Want dan is het van die mensen afhankelijk. En Jezus wist wat dat betekende. Eerst werd hij zelf door God in zijn bediening gezet. Vervolgens leerde hij het 12. En vervolgens nog 72. Ja, dat gaat dan wel snel vooruit. Maar niet snel genoeg als je kijkt wat God wil. Dus God wist, er is een oogst. En op de dag van het oogstfeest, oogst is dus mensen die dus weer thuiskomen bij God, die redding ontvangen, die weten hoeveel God van ze houdt en dat Jezus voor ze betaald heeft, wordt de Geest uitgestort. Of zoals een kind ooit is zei op de vraag van de juf. Wie weet waar Pinkster over gaat? Ik weet het. Toen is de Heilige Geest neergestort. Vind ik nog altijd leuk. En vlak voordat Jezus aan het kruis ging, toen zei hij in Johannes 20, vers 21 tegen zijn discipelen, opnieuw vrede voor jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie. Ja, hij stuurt ze erop uit, arbeiders in de oogst. En dan, na die woorden, blies hij over hen heen en dan zegt hij, ontvang de Heilige Geest. Alsof hij zegt, oké, hij komt eraan. Vlak voor de 50 dagen was dit. Hij blaast al op ze, alsof hij met zijn adem wil zeggen, dit heb je nodig om deze opdracht te vervullen. Je hebt mijn geest nodig. En die geest die Jezus dus uit de dood heeft opgewekt, zegt Romeinen 8 vers 11, die geest woont nu in u. Besef wat er gebeurd is. Besef hoeveel beter het was voor ons dat Jezus zou weggaan. Want door zijn geest kan die niet alleen in één persoon, Jezus, niet alleen in 12 discipelen die apostelen werden, en niet alleen in 72 die erbij werden geroepen, maar in tientallen, honderden, duizenden, miljoenen, miljarden mensen leven en zijn kracht en nabijheid laten zien. Dat is het hele idee. Met als concept, als dat gebeurt, slaat de Heer een dubbele slag. Want dat betekent dat hij ons in zijn nabijheid heeft. Dat is altijd prioriteit, want God is een gezinsgod. Die houdt ervan om zijn kinderen bij zich te hebben. Dus dat heeft hij, check, verzekerd. Altijd ons aan zijn zijde. Soms ervaren wij dat niet, maar voor hem is dat altijd wel zo. Dus het leerproces is dat wij dat ook gaan ervaren. Ja? En het tweede, dat hij ons vanuit dat kindschap kan gaan inzetten om ook anderen bij de familie te betrekken. En dat wordt oogst genoemd. Dat anderen ook delen in die nabijheid en in die kracht. Dat is waarom de geest is gegeven. En die geest leert ons, net als in handelingen, prioriteit te geven aan het woord. En dan wil ik even terug naar die tekst die aan het begin stond. Handelingen 2, vers 41 en 42. Wat gebeurde er op die eerste dag, nadat er 3000 toen werden toegevoegd aan de gemeente? Die mensen, die gingen een paar dingen doen. En dit is voor ons als gemeente in opbouw heel behulpzaam. Want ze deden 4 dingen. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven. Dus dat gaat over het fundament van het woord, van het evangelie, van de opgestane Jezus, van het nieuwe verbond, van dat wij rechtvaardig zijn in hem. Dat is apostolisch onderricht. Dat is het eerste. Het tweede, aan de onderlinge gemeenschap. Dat is, je groeit samen in gemeenschap. Je leert om samen te leven. Het derde, het breken van het brood. Daarom doen we dat altijd als we samenkomen. Dat gaat niet om het ritueel. Het gaat erom dat daarin het volbrachte werk van Jezus centraal staat. Juist in onze gebrokenheid. En het vierde, het gebed. Het gebed is eigenlijk de sluitpost, maar vele laatste zullen de eerste zijn, zullen we maar zeggen, van wat de gemeente in handelingen eigenlijk door de geest leerde. En als je dan bedenkt dat God zegt in Lucas 15, vers 10, er is blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert, dan besef je, wauw, God heeft die Heilige Geest gegeven met een doel. Namelijk dat het zijn kinderen in rust, vrede, nabijheid, voorspoed, gezondheid zou brengen. Dat wil hij voor zijn kinderen. En dat mogen we van hem ontdekken en ontvangen. Maar hij wil ook heel graag dat wij dat niet alleen voor onszelf ontvangen, maar dat wij daarvan ook juist leren uitdelen, ook als we het zelf nog niet altijd zo ervaren. Want het is gelukkig niet afhankelijk van of het bij ons werkt, maar of het van hem is en bij hem werkt. En of het waar is en of het beschikbaar is, dat we ervan uitdelen naar anderen. En het mooie is dat als we dan in Efeze 1 vers 20 tot 22 dit lezen, God heeft hem opgewekt en aan zijn rechterhand gezet in de hemelse gewesten, boven elke macht en gezag. Alles heeft hij aan zijn voeten gezet. Dit komt in de preek van Petrus, de Pinksterpreek van Petrus ook terug. Dat alles aan de voeten van Jezus gebracht zou worden door de geest. Dan klinkt hier een aanmoediging naar de gemeente. Dan klinkt hier een aanmoediging dat de Heilige Geest tegen de gemeente zegt, besef de nabijheid en de kracht die je van mij en in mij hebt ontvangen. En besef de geweldige mogelijkheden die er zijn om daarvan te drinken, te eten en te drinken en van uit te delen. En als we dat dan gaan toepassen, bijvoorbeeld op die punten die we daar lazen in Handelingen 2, wil ik even inzoomen op dat laatste stukje, op dat gebed. Omdat we met elkaar graag willen leren groeien om een biddende gemeente te zijn. En wat nou zo mooi is, is dat als je dan gaat kijken, wat is er nou met Jezus gebeurd in die hemel? We zagen, hé, Hij werd als het ware door de geest neergezet als de koning. Ja? In de preek van Petrus in Handelingen 3 gaat hij verder. Zet Petrus Jezus neer als de profeet. En Hebreeën, die over het opstandingswerk van Jezus en over de Heilige Geest beschrijft, zet Jezus neer als de hoge priester. Op 3 manieren spreekt Jezus tot de gemeente. Op 3 manieren spreekt de gemeente tot elkaar. Op 3 manieren spreekt de gemeente het licht in de wereld. Profetisch, priesterlijk, koninklijk. De Heilige Geest die wij ontvangen is een priesterlijke kracht, een profetische stem en een koninklijke majesteit die wij hebben ontvangen. Als je denkt over wat priesterlijk is, wat doet een priester? Als je bij een priester kwam, dan had je schuld die ongedaan gemaakt moest worden. En dan vertegenwoordigde de priester eigenlijk God naar jou toe. En als de hoge priester zich dan namens alle priesters naar God keerde, dan kon God eigenlijk in verbinding komen met die mensen. Weet je wat nou zo mooi is van het priesterlijke werk van Jezus? Dan kom je bij Jezus met je leven, met je rafels, met je ongeloof, met je fouten, met dat het misschien niet werkt. En dan is Jezus de priester die zijn zalfolie erbij pakt, je wonden verzorgt en er voor jou is. Dat is de priester. De priester die dan voor je bidt en die zegt, mag ik je zegenen? Mag ik voor je bidden? Als wij priesters voor elkaar zijn, dan hebben we oog voor elkaars zwakte, voor elkaars pijn en noden. Dan zijn we er in de wetenschap dat we het gewoon heel hard nodig hebben om er niet alleen voor te staan. Dan functioneert de Heilige Geest als priester in ons midden. En als we zo naar buiten toe bewegen, naar mensen om ons heen, collega's of vrienden of familieleden die wat nodig hebben. En ja, daar gebruik je dan op een bepaald moment heus wel eens de naam van Jezus bij. Maar soms begint het bij gewoon zijn wie je bent. En dan als er vragen komen, dan antwoorden kunnen geven en in verbinding staan. Dan ben je een priester. Priesteres voor degene om je heen. Maar je bent ook, dankzij de Heilige Geest, bekrachtigd met profetische kracht. En een profeet, dat is iemand die niet alleen luistert en verbindt en verwoordt, maar ook van de geest ontvangt wat ter bemoediging, opbouw en vertroosting gedeeld mag worden. Zodat je weet van wauw, ik mag je namens God bemoedigen met zijn woord. Niet manipulerend of ongezond sturend, maar helemaal dienstbaar aan hoe God dienstbaar is aan mensen. Het profetische woord dat dan gebaseerd op dat fundament, het apostolische woord wat ons gegeven is, wat dan krachtig kan worden in concrete situaties. Daar functioneren ook de gaven van de geest. Woorden van kennis, woorden van wijsheid, profetische woorden, die dan in de gemeente gedeeld worden. 1 op 1, voor de groep. En misschien soms zelfs wel naar anderen toe, of in bepaalde situaties. Altijd de bemoediging en vertroosting. Op het moment dat jij profeten tegenkomt die veroordelend zijn, die je in een hoek drijven, manipuleren, dan hoef je niks te zeggen over dat ze geen kinderen van God zouden kunnen zijn. Mag je in ieder geval zeggen, de manier waarop dit gebeurt is niet zoals de Heilige Geest dit heeft bedoeld. Dat is nog een beetje oud. En dat mogen we afleren. En als je in een cultuur terechtkomt waarbij profeten of profetische mensen niks meer kunnen leren, omdat ze ergens hoog verheven zijn, dan zit je helemaal vast met elkaar. Dat is heel ongezond. Iedereen moet leren. En dat mag ook in de gemeente. Ook daarin mag je fouten maken en leren. Ja? Het profetische woord. En dan het derde is het koninklijke. Dus priesterlijk bidden bijvoorbeeld is dat je met heel veel compassie, met heel veel gevoel, met pastorale zorg bidt. Profetisch bidden, dat je merkt, hey, er komen woorden van bemoediging, woorden van wijsheid, woorden van richting, woorden van ondersteuning. En dan heb je ook dat koninklijke gebed. En het mooie is, op een gegeven moment noemt de Bijbel Elia als voorbeeld dat hij een vurig gebed bad, dat het niet zou regenen. Dacht ik, nou, er staat er vast een heel mooi gebed, dit en dat. Ik ben dat eens op gaan zoeken. staat helemaal geen gebed. Er staat gewoon dat hij iets zei. Namelijk iets als, zo waar als de Heer leeft, zal het zo lang niet regenen. Punt. Het koninklijk gebed is eigenlijk veel meer een opdracht. Veel meer gebiedende wijs. Je spreekt tot een omstandigheid. Bijvoorbeeld Jozua, die dacht, hey, de grootste vijand moet verslagen worden. En dan zegt de Bijbel dat God zegt, en nog nooit heeft er iemand een vraag aan hem gesteld, voor die tijd en ook na die tijd, waarin God zo naar mensen luisterde. Nou, dat was een gebed, hè? En weet je wat dat gebed was? Zon, sta stil boven de Gibeon. Maan, sta stil boven het dal van Ayalon. Het was helemaal geen gebed, het was gewoon spreken. Het is gewoon een koning die spreekt. Dat is gewoon dat je iemand tegenkomt die ziek is en dat je niet zegt, Heer, wilt u die persoon genezen? Zeg in Jezus naam eruit, want ik ben koning in Jezus naam. Dat is het koninklijk gebed. Dat is niet vragen, dat is gebieden. Dat is wat de Heilige Geest kon brengen. Als hij zegt nabijheid en kracht, dan beweegt dat in dat priesterlijke, profetische en koninklijke. En God wil ons in al die domeinen laten opgroeien. Zodat we ermee leren bewegen in wijsheid. En natuurlijk heb je dan mensen in de gemeente die door God voorop worden gezet in dit en in dat en in dat. Dat is hartstikke mooi. Dat mag ook kleurverschil zijn, dat is prima. Maar God wil ons in ieder geval al die dingen tot een bepaalde mate leren, ontdekken en gebruiken. En dat mag ook. En weet je, dat geeft zoveel ontspanning. Want als je dat niet weet, dat die verschillende rivieren zijn. Er staat rivieren van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Niet een rivier, dat hoeft niet op één manier, het zijn rivieren. Als die rivieren uit je binnenste komen, dan is het zo mooi dat dan gaan echt die gaven van de geest heel veelkleurig functioneren. En misschien herken jij jezelf wel terug, dat je denkt, hey, als ik nu al zo... Denk zo over jezelf na. Ben jij iemand die misschien wat meer is van, hey, ik kan heel goed luisteren. Ik ben iemand die heel goed bij wonden kan zitten. Bij mensen met pijn. Of je denkt, hey, ik ben eigenlijk wel iemand die soms best wel gewoon makkelijk bemoedigt. En iets geeft waar mensen wat aan hebben, een stukje wijsheid deelt. Of, ja? Of ben jij misschien iemand die denkt, nou ja, weet je, ik ben meer iemand die denkt, nou, hier is een probleem. Jezus is ervoor gestorven, probleem aan de kant in Jezus' naam, huppatee. Ik maak een beetje stigma's, maar dan kun je dezelfde wat makkelijker in herkennen. Het leuke is, zoveel kleurig is de gemeente. En het komt allemaal uit Jezus en wij hebben het allemaal in de geest ontvangen en we mogen er gewoon in leren. En het mooie is, we hoeven niet bang te zijn dat de berg gaat ronken of vuren en dat er dan pijlen op ons afkomen en dat God dan denkt van, oeh, ik zal ze eens even wat leren, die gemeente. Het enige wat hij leert, 1 Johannes 2, is hoe wij kunnen bewegen in de geest. Je hebt geen leraar meer nodig, want de geest zelf, zijn zalving, zal u onderwijzen alles wat je nodig hebt. Dat is wat we hebben ontvangen in de Heilige Geest. Dus wat wil God nou? Wat wil God nou uiteindelijk voor ons op deze Pinksterdag? Wat hij wil is de volheid van de geest. En de volheid is de veelkleurigheid en de veelzijdigheid die de Heilige Geest aan zijn gemeente, aan zijn gezin heeft gegeven. En hoe beter het je lukt om in een gezin met allemaal verschillende mensen in eenheid samen te leven, hoe meer God in zijn kern, in wie hij is, zichtbaar wordt. In een wereld die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Maar zoveel alternatieven krijgt aangeboden, dat ze door de enorme massa's, stapels, dekens van duisternis, soms het licht niet kunnen zien. Maar wij mogen het licht zijn en het licht aansteken. Het vuurtje wat wij hebben, ons leven laten verlichten, elkaar laten verlichten en de wereld om ons heen laten verlichten. De oogst is groot. Maar dankzij Jezus zijn er nu ook heel veel arbeiders. Ik zie er hier al heel veel zitten. En met arbeiden bedoel ik niet mensen die gebukt gaan onder de last van het gemeenteleven of het leven met God, of het leven überhaupt. Mensen die leren om in zijn rust en nabijheid te leven. Om onder druk of stand te houden en door te zetten. Of even een stapje terug te doen en te gaan rusten. Net wat God aangeeft. Maar die weten op dat moment, God is bij me. En samen Zetten we de schouders eronder. En onder leiding van de Heilige Geest zullen de rivieren, de stromen van levend water, uit ons binnenste vloeien. Heerlijk drinken voor jezelf. Heerlijk elkaar te drinken geven. En dan samen de wereld weer rennen. En als koningen en priesters profetisch vertellen. Jezus heeft overwonnen. Je schuld is weggedaan. Het oordeel is gedragen. De duivel is verslagen. De dood is overwonnen. Het is zover. Jouw Heer is naar de hemel gegaan en teruggekomen in de geest om jou te vertellen dat er ook redding is voor jou. Hier ontmoet je Heer. Stop met je leven waarin je het zelf moet doen, maar ontvang het leven van zijn geest. Dat mogen wij samen doen. En de Heilige Geest is met ons om ons te beschermen, om ons te onderwijzen en om ons te voorzien van zijn eindeloze kracht en nabijheid. Amen.
Amen.
Amen.